Gemeente, in Hosea 11 krijgen wij een blik in Gods hart. En dat laat God zien, zijn eigen hart, weet je aan wie? Aan Efraïm, het tienstammenrijk, Israël. Israël was een volwassen volk geworden onder Jerobeam de Tweede, sterk en krachtig. Maar God was daar niet blij mee met zijn volk, want ze gingen de andere kant op. Hosea wordt geroepen als profeet in dat tienstammenrijk om de gevoelens van het hart van God te vertolken. Hij moet een vrouw trouwen, Gomer, en al gauw blijkt dat die vrouw vreemd gaat, er een andere liefje op nahoudt, andere mannen achterna gaat. En Hosea is daar kapot van. Hij hield van die vrouw en die vrouw is hem ontrouw. En telkens weer wil hij het opnieuw proberen en dan gaat hij naar God toe en zegt: God, zoals jij je nou voelt, Hosea, ten opzichte van je vrouw, zo voel ik me ten opzichte van mijn volk Israël. Ze gaan de afgoden achterna. Nou, dan in hoofdstuk 1 tot en met 10, hè, dan zie je dat God toorn, dat God boos is, dat God verontwaardigd is daarover. En dat God dreigt met straf vanwege de afgoderij van Israël. Kijk, bij mij in mijn Bijbel staat boven hoofdstuk 7, vernieuw de strafaankondiging. In hoofdstuk 8 staat er bij mij boven aankondiging van de inval van de vijand. In hoofdstuk 9 gevolgen van Israëls zonde. Hoofdstuk 10 hernieuw de aankondiging van straffen. Zie je, de Heer dreigt en bedreigt ze. Als jullie zo doorgaan, dan. En dan zou je verwachten in hoofdstuk 11, nou komt er weer zo'n verschrikkelijke strafaankondiging, weer een dreiging. Nee. In de voorgaande hoofdstukken zien we inderdaad de toorn van Gods gekrenkte liefde. Als liefde versmaad en gekrenkt wordt, dan vlamt de toorn op en is heftig. En dan komt opeens hoofdstuk 11. En dat is zo'n mooi hoofdstuk. Wat nou Lucas 15 is in het Nieuwe Testament, die gelijkenis van die verloren zoon, dat is nou Hosea 11 in het Oude Testament. Het gaat in Hosea 11 over een vader die zijn zoon, zijn kind, Efraïm, Israël, tienstammenrijk, wat helemaal de verkeerde kant dreigt op te gaan en de ondergang tegemoet gaat. En dan gaat God als een vader nog één keer een appel doen op het hart van zijn jongen. En hij gaat hem herinneren aan het verleden. Hoe blij die vader was met de geboorte van zijn zoon. Nou, dat hebben we gezien afgelopen week. Kleine Jelle, pa belt, helemaal blij, helemaal gelukkig. Wat blij ben je als je kind voor het eerst, als je vader mag worden. Toen je geboren werd. En de jeugdjaren, hoe die vader met allerlei zorgen, liefde en trouw zijn zoon heeft omringd. Wat hij alles voor hem heeft gedaan. En dat die vader dan op een gegeven moment diep teleurgesteld raakt in zijn kind. Nou, daar gaat het over. We gaan vanmorgen letten, horen, kijken naar Gods vaderliefde. En dan heb ik 5 puntjes. Een handvol. Voordat u in uw hand het brood krijgt, geef ik u eerst een handvol gedachten mee. Gods vaderliefde zet ik boven de preek. En dan letten we ten eerste op zijn stem. Vers 1. Ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Ten tweede letten we op zijn arm. Vers 2. Vers 3. Hij nam ze op zijn armen. We letten ten derde op Gods wang. Vers 4. Het juk van het kinnebak staat er. Kinnebak, wang. Ten vierde letten we op Gods hand. Maar Asser die zal zijn koning zijn, God zal ze met zijn hand tuchtigen en straffen en brengen naar de ballingschap in Asser. En ten vijfde letten we op Gods hart, vers 8. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? Hoe zou ik u maken als Adam, maar u stemmen als Zebeïm? Mijn hart is in mij omgekeerd. Gods vaderliefde, een handvol gedachten, want ten eerste let op Gods stem. Ten tweede op zijn arm, ten derde op zijn wang, ten vierde op zijn hand en ten vijfde op zijn hart. Nou, laten we beginnen bij vers 1. Als Israël nog een kind was, heb ik hem lief gehad en ik heb mijn zoon uit Egypte geroepen. Gods stem die riep, is de gedachte. Hier herinnert de Heere God aan het begin van het volksbestaan van Israël. De wieg van Israël als volk stond in Egypte. En toen al had ik jullie lief, o mijn volk. Jullie waren slaven in Egypteland. Jullie gingen gebukt, jullie werden geboeid, jullie werden gegezeld. Beroofd van de vrijheid. En toen heb ik jullie geroepen via Mozes, die naar Farao ging en die moest zeggen, laat mijn volk trekken. U kent de geschiedenis. De eerstgeboren zoon, dat is Israël. Laat mijn volk, mijn eerstgeboren zoon, zegt God tegen Farao, let my people go. Geroepen uit de bitterheid en uit de dienstbaarheid tot de vrijheid in het beloofde land. Geroepen uit Egypte naar Kanaan om God te kunnen dienen. God heeft toen al dat volk lief gehad. Was er in dat volk wat te zien? Nee, nog niks. Maar dat was nou verkiezende liefde. Verkiezende liefde. God nam redenen uit zichzelf, zeiden ze vroeger. God had ze lief en een eeuwige liefde. Geroepen. Krachtig. Nou, en dan komt er de klacht, hè, vers 2. Maar. Eerste klacht uit Gods vaderhart. Maar gelijk zij hen lieden riepen, alzo gingen zij van hun aangezicht weg. Dat betekent zoiets als, hoe meer God ze riep, hoe harder ze wegliepen. God riep niet één keer, God riep talloze keren in het Oude Testament. Via Mozes, via Samuel, via Elia, via Elisa, via de profeten. En hoe meer God ze nou naar zich toe riepen, hoe harder ze wegliepen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Ze verlieten mij en mijn geboden. Ze wilden ze andere gewoon hebben ze naar zijn lust verkoren. Nou, daar gaat het hier over. God is teleurgesteld als vader in zijn kind. Heb je geroepen, heb ik je in de vrijheid gebracht. En dan lopen jullie allemaal weg. Er staat in vers 2, en ze offerden aan de Baals. Brommel in de woestijn het gouden kalf. En toen laten de Baals en die stierkalveren in Dan en in Bethel. Afschuwelijke dingen. He, dus die liefde van God die werd beantwoord met ongehoorzaamheid. Als een dwarse puber, als een dwars klein kind. Nee zeggen. En hoe meer ze nou achter Israël, hoe meer nou de Heere achter Israël aanliep, hoe verder ze van hem vandaan liepen. Dat is erg. En dan vers 3. God heeft nog veel meer gedaan. God heeft ze niet alleen geroepen. Telkens weer geroepen. Dat is 1, Gods stem. Tweede gedachte, Gods arm. God heeft veel meer voor ze gedaan, vers 3. Ik nochtans leerde Efraïm lopen. Dat is zo'n teer beeld, hè. Ik nochtans leerde Efraïm lopen. Ziet u die vader en dat kind, Efraïm? De wieg stond in Egypte. Nou gaat het over de woestijnreis. Waar dat kleine jochie op gaat groeien tot een volwassen man. Waar dat kleine jongetje in die 40-jarige woestijnreis, ja, tot een zelfstandig volk op eigen benen moet leren staan. Nou, dat wordt hier in beeld uitgedrukt. En dat is een teer beeld wat hier gebruikt wordt. Ik als vader leerde Efraïm lopen. De vroegste jeugd van Israël lag in die woestijn. En dan zien we allerlei vaderlijke zorg. Weet je wat de kanttekeningen zeggen? Die zeggen, hier wordt God als vader of als moeder uitgebeeld. Vind ik zo mooi van de kanttekeningen. God behandelde zijn volk zoals een vader of als een moeder. Haar kind behandelde. Ik leerde Efraïm lopen. Nou, hoe gaat dat nou? Hoe ging dat nou vroeger, toen ze bij u klein waren? Toen ze bij mij klein waren? Nou, zo'n kleine peuter, zo'n kleine dreumes, hè? En op een gegeven moment, ja, dan hou je hem vast zo. Dan hou je hem vast. En dan gaan we proberen hele kleine stap in lijm. Als vader, even los. Even op eigen benen. En dan pak je hem gelijk weer vast. En op een gegeven moment, dan lijm los en dan ga je een stapje achteruit. Heer, kom maar. En dan sta je al klaar om hem op te vangen. Met je uitgebreide armen, kom maar, jongen. En dan komt hij op zijn eerste stapjes. Ja, het gaat net. En op een gegeven moment ga je twee stappen als vader achteruit en dan komt hij. En hoe dichterbij hij komt, en dan doe je als vader nog even een klein stapje achteruit, zodat hij nog één extra stapje zelfstandig kan doen. En dan pak je hem weer beet. En als hij dan moe wordt, staat er zo mooi, hè. Ik nam ze op mijn armen. En als dan dat jochie moe wordt, dan pak je hem op en dan draai je hem. Wat een mooi beeld, zeg. Ja. Er staat nog wat achter ook trouwens. Ik genas ze. Je kan je voorstellen, die eerste stapjes die je maakt, hè, op een gegeven moment, ja, dan struikel je en dan val je en dan huil je. En weet je wat je dan doet als vader of als moeder? Nou, kom maar jongen. En dan geef je hem een kus en dan plak je er een pleister op die buil of die blauwe plek of dat schrammetje. Als je kind je bezeerd heeft, dan ik genas ze. Uw tederheid genas. Al wat bitter in me was. Ik nu leerde Efraïm lopen. Wat een geduld van God om dat te leren. Dat gaat niet in één keer, dat gaat niet in een week. Hè. Dat moet heel langzaam telkens weer. Je leert lopen. Wat een geduld van vader. Hij schraagt me als ik wankel en hij draagt me als ik viel. Wat een geduld. En waarom doet de Heere God dat nou? Omdat Efraïm zo'n lieve jongen was. Omdat hij zo'n aanhankelijk ventje was. Ja, vergeet het maar. Dacht je dat Efraïm nou zo'n jongetje was? Zo'n lief klein droppie, weet je wel, zo'n ventje. En als hij dan papa ziet, dan gaan die kleine armpjes al uit. En dan wil hij die armpjes om papa heen leggen. Dacht je dat Efraïm zo was? Vergeet het. Er staat, ze erkenden niet dat ik ze genas. Liet hen koud. Ze merkten het niet eens, mijn vaderlijke liefde. Klacht van God. En dan vers 4, dat vind ik zo mooi. Dan gaat het beeld, dat intieme beeld, dat gaat nog een stapje verder. Vers 4. In vers 4 wordt het nog, ja, die intimiteit gaat nog een treetje dieper. Hier zien we God allervaderlijkst. Hoe dan? Ja, maar even goed lezen. Ik trok ze met mensen, de zelen, touwen van liefde. Ik was hun als degene die het juk van hun kinderbakken oplicht en ik reikte hen voeder toe. Een beetje moeilijk te vertalen, maar een andere vertaling zegt, en dat trof me toch zo. En dat is een vertaling die ook gedegen is. Mijn professor van Leeuwen, waarvan ik het Oude Testament kreeg in Utrecht, die zei dat ook zo was, die vertaling die ik nu ga geven. Die was er zelfs voor, dus ik geef hem op gezag van die man. Je kan het ook zo vertalen. Dat vind ik heel traag. Ik trok ze met mensen, zelen, touwen van liefde. En ik was voor hen als iemand die een zuigeling opheft. En die tegen zich aanklemt en tegen de wangen houdt. Dat kinderbak kan je ook vertalen met wangen. Dan wordt dat beeld van vader doorgezet als het ware. Hè? Ik was als degene die dat kleine jochie opnam. En tegen mijn wang aanhoudt. En ik boog me over hem neer. En ik reikte hen voeten toe. Ik gaf ze te eten. Nou, dat doe je met kleine kinderen, zuigelingen. Dat buig je overheen. En je geeft hem een hapje. En je geeft hem een slokje. Nou, zo heeft de Heere God dat gedaan met Israël. 40 jaar in de woestijn. 40 jaar. Hij trok ze met mensenbanden. Hij trok ze uit Egypte. Met de bedoeling om ze in Kanaan, het land, melk en honing te brengen. Zachtjes. Ja. Liefdestouwen. Je zou zelfs nog kunnen vertalen zoals een vader. Je ziet dat ook wel eens lopen zo hier in Rotterdam. Hè? Zo'n vader, een klein kind. En die heeft dan zo'n tuigje. Een tuigje. En dan zit dat kind dat zit eraan vast, anders loopt het makkelijk weg. En dan ben je het kwijt en dan verdwaalt het zo makkelijk en dan hebben ze zo'n klein tuigje. En dan gaat dat kind een beetje de gaten houden, een beetje vast bij je houden. Mensenbanden, touwen van liefde. Hij trok ze naar Kanaan en hij gaf ze te eten. Manna uit de hemel, water uit de rots. Vlees kwam er ook nog in de vorm van kwakkels. En hij gaf ze te eten van oase naar oase. Van pleisterplaats naar pleisterplaats. Een lieflijk beeld. Geen vader sloeg met grotere mededogen. Ja. Wat een treffend beeld, hè? Wang tegen wang. Oh, ik durf bijna niet te zeggen. Ik vind het zo mooi, zo teer. Wang tegen wang. Dat doe je, ja, wanneer doe je dat? Alleen als je heel veel van iemand houdt. Afgelopen vrijdag was er hier een trouwerij. En op de trouwkaart van Harmen is dan wang tegen wang. Ja, dat doe je als man en vrouw, als bruidspaar. En je doet dat ook als vader, moeder, kleine kind. Familie de Rooij, zeker weten. Wang tegen wang. Zo'n klein, zacht huidje van een baby tegen die ruwe stoppelbaard. Hulpeloosheid en kracht bij elkaar. Zwakheid en vaderlijke liefde en trouw. En dat zo dicht bij elkaar. Ik denk dat de Heer Jezus aan zoiets gedacht heeft toen hij ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemel zijn. Gezicht van een ander tegen je aan. Zodat je vlak bij zijn ogen bent. God wil geen afstand. God wil nabijheid. Er is een lied uit de opwekking. Ik wil heel dicht bij u zijn. Ik kwam bij me boven. Als een kind bij de vader op schoot. Til me op. Dat is Hosea 11. Til me op en neem me in uw armen. Til me op. Hou mij dicht tegen u aan. Dat beeld wordt hier genoemd. Of als u het liever in een psalm wil hebben. We hebben het net gezongen. Milde handen. Die hem oppakken. Vriendelijk ogen. Zijn bij u van eeuwigheid. Zo is God. Zo is ook de Heer Jezus. Want toen die kindertjes bij hem werden gebracht. Eens brachten de vaders en de moeders hun kinderen tot. Wat deed hij toen? Toen nam hij ze op schoot, in zijn armen, hij omarmde hen. Dat is wang tegen wang. En hij legde de handen op en zegende hen. In Israël, wat heeft hij ermee gedaan? We horen de vader weer klagen. In vers 2, ik heb het al gezegd. En ze bekenden niet, vers 3, ze bekenden het niet dat ik ze genas. De Heere is weer diep teleurgesteld als vader in zijn kind. Dat je nou in je kind zo teleurgesteld kan zijn. En dat zeg je niet tegen een ander, maar hier kijken we even aan de binnenkant van de Heere God. Dat je ook teleurgesteld kan zijn in je kinderen. De Heere verwijt ze zelfs, ze blijven hangen aan de afgoden. Ik trok ze met mensenzeel, ik reikte hen voedsel toe, maar ze weigerden zich te bekeren. Ik heb ze wel bevrijd, maar ze hebben zich niet aan mij toegewijd. Ik heb van dat volk dat mij vergat wel 40 jaar verdriet gehad. Moet ik dit allemaal toepassen, mensen, of zit je een beetje te luisteren voor jezelf vanochtend? Ze waren niet alleen ongehoorzaam, ze waren ook verschrikkelijk ondankbaar. God nou zoveel voor ze gedaan. Ik vind het zo treffend dat er staat in vers 3, ik nochtans, maar zij, ik toch leerde hen lopen, ik nam ze op, maar zij, ondankbaar. Gemeente, hoe is dat met u en met mij? Vanaf mijn kinderjaren, waar mijn wieg heeft gestaan aan de Tuinenburgerstraat, en waar misschien bij u in Rotterdam of ergens anders, van waar mijn wieg heeft gestaan, van mijn kinderjaren geleid en onderricht. Toen heeft God me al geroepen bij de doop. Ik heb u bij je naam geroepen. Toen hoorde ik al, onbewust, maar toen klonk al Gods vaderstem. En toen werd ik groot, misschien in de Maranatenkerk. En toen ging ik mee naar de kerk. En toen hoorde ik al van Gods vaderarmen die naar mij uitgestrekt zijn. Die naar mij, zich naar mij toewenden. Kom maar jongen. Toen hoorde ik al van de Heer Jezus als de grote kindervriend die mij tegen zijn wangen aan wil drukken. Ik mag op zijn schoot klimmen. En wat heeft hij allemaal mee gedaan? Hij boog zich over me heen en ik mocht belijdenis doen en aan het avondmaal en hij reikte mij voeder toe. Hij gaf mij eten. Wat heeft hij nou, wat heeft hij nou tegenover gestaan van mij? Ondankbaarheid. Ik heb het als vanzelfsprekend gezien. Ik heb het, oh God, dat ik gezond ben, dat ik nog een hartje heb, dat klopt. En dan zit je daar in een ziekenhuis en dan zie je een jong meisje. Die eigenlijk, ja, er morgen niet meer kan zijn, bij wijze van spreken. Amper een jaar getrouwd. En dan ga je beschaamd weg. Ondankbaarheid. We hebben de Heere zo nodig gehad. Heere, wilt u ze beter maken? En ze mocht het ziekenhuis uitkomen. Waar zijn de negen, zegt de Heer Jezus. Waar zijn de negen? Die consistorie op een donderdagavond zat helemaal vol met jonge lui. Met pauwkikken zat helemaal vol. Normaal waren er zeven, nou waren er misschien wel 37. En met hemelvaartsdag 70. En die week daarop was het dan ook weer gewoon gebedskring. En daar kon je ook danken. En dan zaten we weer met zeven. Mensen, dat heb ik als schuld ervaren. Ondankbaarheid. Zo'n Efraïms hart. Trouweloos. God, ik snap niet dat u het met me uithoudt. Ik heb u tegen de wang geslagen. Ongehoorzaam. Ondankbaar. Komt er nog wat bovenop hoor. Er staat in vers 5, 7. Maar mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Zij weigerden zich te bekeren, vers 5. Israël weigert zich te bekeren. Ze blijven hangen aan de afkering van mij. Ze willen me gewoon niet. Maar mijn volk wou gewoon niet naar mijn stem horen. Israël heeft mij er niet gewild, die God. Nee, dank je. Nu nog niet. Ze wilden gewoon niet. De Heere die kon kinderlijke aanhankelijkheid verwachten. Dat ze hem zouden aanhangen. Hij had zoveel voor ze gedaan. Met een waarachtig geloof, vaste hoop, vurige liefde. Maar weet je waar ze aan hingen? Aan de afgoden, maar niet aan God. Niet aan hun verlosser. Ze hadden een hang naar het verkeerde. Mijn volk blijft hangen aan de afkering van mij. Verslaafd aan de afval van God. Onwil. Dan staat er in vers 5, dat is de vierde gedachte, Gods hand. Hij zal in Egypte land niet weten, Asser die zal koning zijn. Dan moet God gaan straffen. Hij moet als vader gaan kastijden. Zo slaat uw hand, mijn Heer. Dat ook verdient. We zien als het ware de woede, de boos. Woede niet, hè. Een vader is niet woedend, een vader is boos. Je ziet de boosheid in het hart van de vader. Ze weigerden zich te bekeren. Daarom zal het zwaard in uw steden komen, de grendelen verteren. Israël zal in ballingschap gaan, verstrooid worden. En die toorn van vader is terecht, volkomen verdiend. De Heere moet straffen, dat kan niet uitblijven. Dat is gewoon in het gezinsleven ook zo. Je moet af en toe scherpe bewoordingen gebruiken. Je moet af en toe waarschuwen, dreigen en soms ook strafmaatregelen nemen. Dat moet. En dan denk je bij jezelf, nou dat is het einde van Israël. Dat is het einde van het tienstammenrijk. Dan gaan ze de ballingschap in, naar Asser, dat wrede volk. Dan gaan ze de ballingschap in, dat is het dan. Hadden ze verdiend. Er staat in de wet van Mozes, de Torah, een weerspannige zoon die moet uiteindelijk, als hij weerspannig blijft, hij moet gedood worden. De doodstraf verdienen. Nou, Efraïm was zo'n weerspannig kind. Hadden de doodstraf verdiend. Hoe is dat nou bij God? Hoe is dat nou bij de Heere God? Ja. Stel je voor, als u nou uw kind moet missen, hè? Je kind heeft geen contact meer mee. Dat gebeurt. Er zijn er die dat kennen. Je hebt geen contact meer met één van uw kinderen. En dan blijft je vader en je moederhart, dat blijft daar toch naar uitgaan, toch? En ook al zie je hem dan niet meer, hè, dan pak je misschien toch die ingelijste foto van dat ene zoon. Die ene zoon. En je pakt die ingeleide verlijste foto. En weet je wat je dan doet, hè? Dan druk je als het ware dat koude glas van dat lijst. Dan druk je dat lijstje materiaal aan. Het is toch mijn jongen. God moest slaan. Dat moest. Als vader. En dan zien we in vers 8. Dat is de laatste gedachte Gods hart. Dan zien we wat er nou in Gods hart omgaat. Hoe zou ik u overgeven, o Efraïm? U prijsgeven, o Israël. Hoe zou ik u maken als Adama, stel als Zeboim, Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, die steden aan de vlakte die door vuur verteerd werden. Net zoals Sodom en Gomorra. Mijn hart is in mij omgekeerd. Dit vind ik zo'n diep, dit gaat nog dieper dan de eerste verse. Hier kijken we nog dieper in het hart van God. Het vaderliefde verzet zich tegen het straffen van zijn kind. Ook al is dat nodig in de opvoeding. Hier kijken we God als Israëls vader diep in zijn hart. Op grond van Efraïms verschrikkelijke zonde. Die afgoderij, die ondankbaarheid, die trouweloosheid, die onwilligheid. Die ongehoorzaamheid. Moest de Heere straffen. Wij zeggen wel eens, ja, kinderen kunnen soms het bloed onder je nagels vandaan halen. God kan niet anders dan ze aan het oordeel prijsgeven. En dan horen we wat er dan omgaat in dat vaderhart van God. Hoe zou ik u, ik moet u prijsgeven, maar hoe kan ik u, zou ik u overgeven, o Efraïm? Hier klinkt weer die vaderliefde. Aan de ene kant boosheid, aan de andere kant ook die, komt er toch weer kijken, het blijft je kind. Hier zien we gemeente, ik durf het haast niet te zeggen, maar het is zo, het is zo. Hier zien we dat God ten prooi valt aan zijn eigen emoties. God ten prooi aan tegenstrijdige emoties. Aan de ene kant toorn, aan de andere kant liefde. Aan de ene kant slaan, maar aan de andere kant met een bloedend hart. Hebt u wel eens zo over de Heer God nagedacht? Er zijn heel wat oudere mensen die grootgebracht zijn in een God die bij van eeuwigheid af alles al besloten heeft. En er is een draaiboek dat ligt al klaar voor de schepping van de wereld. En dat draaiboek dat gaat gewoon door. En ja, God is daar voor de rest onbewogen onder. He, wat van eeuwigheid besloten is, dat gebeurt. Als het ligt onder het besluit van die goddelijke verkiezing, dan zal alles gebeuren naar de raad van zijn wil. Hier kom ik een hele andere God tegen. Nee, hier kom ik geen God tegen die van eeuwigheid al weet en besloten heeft wat hij met Efraïm gaat doen. Hier zie ik een innerlijke strijd die gaande is in God zelf. En wij mogen toeschouwer zijn hier. En we mogen ook vernemen de uitkomst. Weet je wat de uitkomst is? Ten slotte wint de liefde het van zijn toren. Staat in vers 8, mijn hart is in mij omgekeerd. Ik zal de vers 9, ik zal de hittigheid van mijn toren niet uitvoeren. Hij kan het niet over zijn hart verkrijgen. Dat is nou zijn grondeloze barmhartigheid. Zijn barmhartigheden hebben geen einde. Er staat ergens in de Bijbel dat zijn barmhartigheden, Gods barmhartigheid, die had rond tegen het oordeel in. Met andere woorden, Gods barmhartigheid is sterker, wint het, triomfeert over zijn terechte toren. Gods vaderliefde vlamt weer op. Ik moet je prijs geven, maar ik kan het niet. Ja, ik zal je wel gaan straffen, maar niet voorgoed. Hoe kan ik u prijs geven als Adama en Zeboim, die steden die ondersteboven gekeerd zijn, Sodom en Gomorra, die ondersteboven gekeerd zijn door Gods toren, voor eeuwig vernietigd. Dat hebben jullie ook verdiend, Efraïm. Dat ik zo zou doen, net zoals Sodom en Gomorra, jullie zijn geen haar beter. Dat ik jullie ook zou omkeren, maar in plaats van Israël om te keren, zien we dat het hart van God wordt omgekeerd. Dat zijn toren onder komt te liggen en dat zijn barmhartigheid weer naar boven komt wellen. Ja. Dat kan je alleen maar, ik kan het niet begrijpen. Ik kan het niet, dat God nou zo is.
Dat kan ik met mijn verstand niet begrijpen. Daar kan je alleen maar van zingen. Zoals Psalm 103 dat zingt. En we hebben het gezongen. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Hij blijft niet eeuwig toornen. Hij is het die ondanks alles, hoe zwaar, hoe lang ook zijn wetten schonden. Hij straft ons met onze zonden niet. Dit is het eeuwige erbarmen dat al ons denken overtreft. Een God die in zijn vaderarmen de zondaar aan zijn hart verheft. Die hem van schuld en straf bevrijdt. En hem ook nog opneemt in zijn heerlijkheid. Zo'n wederhorig kroost. Ik voel me aangesproken. En u niet? Nou, dan zou ik ook maar niet aan de tafel gaan. Dat moet je dan maar niet doen. Is er nou een reden voor in Gods hart? Ja, er staat in vers 9, omdat ik God ben en geen mens. Daar is God nou God voor. Daarom. Daarom doet hij dat. Sparende goedheid. Hij is God en geen mens. Als mens, als vader, als moeder. Als je nou zoveel klappen in je gezicht hebt gekregen. En zoveel schoppen tegen je schenen hebt gekregen. En zoveel trappen op je hart. Mijn kinderen, dat zijn nagels aan mijn doodskist. Je merkt dat wel eens in verslaving. Hè? Als iemand heel erg verslaafd is en zo. Gedragsverandering en zo. Je komt dan bij een psychotherapeut. Je moet afstand nemen van uw kind. Anders gaat u daar onderdoor, mevrouw. Ja, maar dat kan ik niet. Dat moet u toch doen. Anders trekt u het niet. Geen mens zal na zoveel klappen het kunnen volhouden. Zelfs een engel zou vermoeid zijn. Maar God is geen mens. Ik ben God en geen mens. God voelt als het ware nog steeds die kinderwang tegen hem aan. En dat vergeet hij niet. En dat kan de Heere God alleen maar doen om Christus wil, de Heer Jezus. De gehoorzame Zoon. Aan de ene kant God storen die zich ontladen heeft aan het kruis. Bij die lieve, aanhankelijke, gehoorzame Zoon, die ene. Eer dat hij de zonde ongestraft liet laten, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. Dat is nou de diepte van het avondmaalsformulier. Om nou aan wederhorig kroost, Ephraims nageslacht, om nou naar hen te blijven vragen. Ziet u dat God geen lust heeft in de dood van de zondaar? Dat leer ik hier in Hosea 11. Dat echt waar is. Dat het hart van de Heere weer ontvonkt in liefde, ondanks een ondankbare Maranatha-kerk. Nou, het is weer avondmaal, we gaan gewoon weer avondmaal vieren, want dat staat op het programma vandaag. God loopt niet over de schuld heen, mensen. De Heere is het met zichzelf niet eens. Jullie hebben het verdiend dat die tafel, dat weer opgeruimd wordt. Dan maar eens een keer geen avondmaal. Denk er nou maar eens over na. Dat ik van dit volk, dat ik van jullie zoveel verdriet heb gehad. Ik zou je moeten overgeven. Het gaat zo niet langer. Maar kan het niet. Ik kan het niet, zegt God. Ik kan het niet. En daarom dan maar eer en zijn eigen lieve zoon. Om nou zondaren zijn barmhartigheid te geven. Om nou zondaren die de welverdiende straf zouden moeten ondergaan. Ik heb het verdiend. Om die nou te sparen. Ja, dat is een heerlijk evangelie. Een God van volkomen zaligheid in Christus. Voor mensen die de eeuwige rampzaligheid hebben verdiend. Je schaam je kapot. Heren, wie ben ik voor u geweest? En een vaderhart dat bloedde. Dat brandde. Dat bewogen is. Nou, gemeente, ik. Dit heb ik op mijn hart. En dan eindigt het. Vers 10 en 11. Ze zullen de Heere achterna wandelen. Hey, er vindt toch een ommekeer plaats. Niet alleen in het hart van God. Maar er vindt ook een ommekeer plaats. Bij een overblijfsel in Israël. Als ze dan in die ballingschap zitten in Assur. Hè, dan staat er en zullen de Heere achterna wandelen. En de Heere zal brullen als een leeuw. Hij zal ze weer gaan roepen zijn jongen. Tot zich.
zoals een leeuwin de jonkies, de welpjes tot zich roept. En de vijanden moeten schrikken voor het gebrul van de leeuw. Maar die jonkies die komen naar hem toe. En zo zal de Heere ze weer gaan roepen vanuit die ballingschap, weer terug naar huis. Hij zal ze roepen en ze zullen komen, de kinderen van de zee, uit het westen zullen ze komen. En ze zullen al bevende aankomen. Dat is de tafel hoor. Ze zullen al bevende aankomen. Waarom beven? Nou, dat mag u invullen. Dat is niet zo moeilijk meer. Bevende vanwege Gods grote goedheid. Bevende vanwege mijn eigen onwaardigheid. Heere, ik ben het niet meer waard, zoals die verloren zoon in Lucas 11. Ik ben het niet meer waard om uw knecht genaamd te worden. Laat staan uw kind. Bevende vanwege eigen onwaardigheid. Bevende vanwege Gods grootheid. Bevende vanwege die onbegrijpelijke liefde en trouw van de Vader. Bevende vanwege diepe dankbaarheid. Zo komen ze. Zo komen ze naar de tafel. Zo komen ze naar Israël. Zo komen ze uit de ballingschap weer naar hun vaderland. Zo komen ze thuis. Ze zullen bevende aankomen, zegt vers 11. Als een vogeltje uit Egypte. Zippora staat er in het Hebreeuws. Een vogeltje. Zippora, als een Zippora uit Egypte. En als een Jona duif. Jona in het Hebreeuws. Als een Jona uit het land van Assur. En ik zal hen daar doen wonen. Aankomen als een vogeltje. Als een trekvogel. Als de tijd daar is. Hoor je dat avondmaalgangers? Nee, ik bedoel eigenlijk de nieuwe lidmaten. Een trekvogel. Een duif, vogels die komen uit het buitenland. Als de tijd daar is, Gods tijd. Als de tijd daar is. Dat kan nu zijn, dat kan volgende keer zijn, dat kan over een jaar zijn. Als de tijd daar is, dan gaan die trekvogels, die zijn niet meer te houden. Dan gaan ze massaal. Dan gaan ze uit het land waar ze vreemd waren. En ze gaan weer terug. Een duif, hè, die kan je zo ver wegbrengen. Maar dan komt daar die drang. Ik wil bij de Heere zijn. Dan ben je niet meer te houden in je bank. Dan wil je bij de Heere zijn. Dan wil je onder de schaduw van het kruis zitten. Dan wil je door dat bloed bedekt worden. Dan is zijn bloed de medicijn. En dan is zijn lichaam voor jouw voedsel. Dan wil je bij hem zijn. Ik ben niet meer tegen te houden. Het moet onweerstaanbaar. Als een trekvogel, bevende. Het hart trekt naar de Heer Jezus, dominee. Dan ben je welkom vanmorgen. Ik vind hem zo aantrekkelijk. Hij trekt mij en daarom wil ik hem nalopen. Dat is mijn gebed ook. Trek mij met die liefdekoorden. Leg die om mijn ziel. Trek mij met die liefdekoorden naar u toe. Heren, nog één rukje. Oh, wanneer komt die laatste ruk van de aarde naar de hemel? Trek mij met uw koorden nader. Closer, dichter naar u toe, in uw gemeenschap. Breng mij van het voorhof naar het heilige, naar het allerheiligste. Met koorden van liefde. Dat is een koord dat gevlocht is door de liefde van de Vader. Drie draden. De liefde van de Vader, de liefde van de Zoon, de liefde van de Heilige Geest. En met die koorden op je ziel. Ik heb vanmorgen over de Vader gehad. De liefde van de Vader. Die koord, zachtjes. Niet met een ruk. Zachtjes trekt hij je. Onwederstandelijk naar hem toe. Trek mij, Heere. Trek mij. Voor het eerst bij vernieuwing. Ik weet het niet. Voor de eerste keer aan of niet. Trek mij. Dat is mijn gebed. Trek mij. Dan zal ik u nalopen. Al moet ik als een hinkende Jacob naar de tafel. Als u trekt. En als je dan halverwege dreigt te struikelen, dan zijn daar die vaderarmen weer die je oppakken. En die je tegen hun wang aandrukken. Zo is God. Ik eindig met een lied. Ga mij niet voorbij, o Vader. Zie hoe mij mijn zonde smart. Trek mij met uw koorden nader. En stort uw liefde ook in mijn hart. Ook in mij. Ook in mij stort uw liefde ook in mij. Amen.